Wij staan vanmiddag stil, gemeente, bij vraag en antwoord 106 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 40, vraag en antwoord 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. En het antwoord luidt: God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Gemeente, we kennen allemaal wel de uitdrukking: iemand het licht in de ogen niet gunnen. Dat is niet zo mooi, hè? Dat is niet zo mooi, iemand het licht in de ogen niet gunnen. Want dan wens je eigenlijk dat hij dood was. Want dan heb je geen licht in je ogen meer. Iemand het licht in de ogen niet gunnen. We hebben de vorige keer gezien dat er heel wat manieren zijn om te doden. Als blikken konden doden. Woorden als steken van een zwaard. Iemand negeren. Lucht achten. Doodzwijgen. Iemand in je hart vervloeken. En het allerkwaadste toewensen. Allemaal manieren om iemand te doden. Om iemand te haten, te kwetsen, te onteren of te doden, stond er in de vorige vraag en antwoord. Haten, kwetsen, onteren of doden. Dat mogen wij niet doen. En we moeten ook alle wraakgierigheid afleggen. Er wordt wat afgemoord in deze wereld. Helaas moet ik erbij zeggen dat er ook wel wat afgemoord wordt in de kerk. Afgemoord door ons. Jezus hing aan het kruis van Golgotha op de plaats van een moordenaar. Op de plaats waar een moordenaar had moeten hangen. De ergste van de drie. Want die had in een opstand iemand doodgeslagen. Dat staat er van die andere twee nog niet, hè. Maar Barabbas had in een opstand iemand doodgeslagen. Dat was een moordenaar. Hij hing in zijn plaats aan het kruis. Christus hing daar. In de plaats van een moordenaar. In een plaats van deze moordenaar. En van vele moordenaars met mij hing hij daar aan het vloekhout van het kruis. Want in dit licht, gemeente, komen wij allemaal als moordenaars openbaar. En wat ook openbaar komt, dat is onze afkomst. Dat we van onszelf, van nature, zijn uit de vader van de moord en van de doodslag. De moordenaar, de mensenmoorder van den beginnen. Hij wordt de leugenaar van den beginnen genoemd. En hij wordt de mensenmoorder van den beginnen genoemd. Wie dus zijn naaste niet lief heeft maar haat, is kennelijk een kind van hem. En iemand die het liegen en bedriegen lief heeft, is ook een kind van hem. Hij is er de vader van. Zo is het met de mens in zichzelf. De mens buiten Christus. Ja, gemeente, dat was behoorlijk scherp. Wat we de vorige keer gehoord hebben, dat was behoorlijk scherp. Maar er komt nu in vragen tot 106 toch een tegenwerping. Is dat nou nu niet een beetje te scherp? Je kunt zo'n gebod als het zesde natuurlijk net zo wijd trekken als dat je hebben wil. Maar er staat gewoon, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet moorden. Dat staat er gewoon. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet moorden. En dan kun je er wel van alles bij gaan halen. Dan kun je het wel heel uit gaan diepen, maar voeg je dan geen dingen toe aan wat er staat. Er staat eenvoudigweg, gij zult niet moorden, gij zult niet doodslaan. En als je nou al die andere dingen er ook allemaal bij gaat halen, ga je dan zelf het gebod van God niet oprekken. En staat er niet ergens in de Bijbel dat we er niet aan af mogen doen, dat niet, maar ook niet aan toe mogen doen. Doe niet tot zijn woorden, dat zegt de Bijbel toch ook. Staat het zelfs niet aan het einde van de schrift in de openbaring van Johannes, dat als we aan zijn woorden toedoen, dat God ons dan toedoen zal al de plagen die in het boek van de openbaring geschreven staan. Staat dat er niet. En zijn we daar nou toch niet een beetje mee bezig, hè? Als er gewoon staat, gij zult niet moorden, als de Bijbel dat simpelweg zegt, zijn we dan toch niet bezig om er onze eigen interpretaties en uitleggingen allemaal maar bij te voegen en van dat gebod, ja, zo'n kluwe te maken dat iedereen eigenlijk wel een moordenaar is, hè? Want daar komt het nou op neer. Dat zei u daarnet toch ook, dominee? Dat we allemaal die Barabbas waren. En dat Jezus aan het houding in de plaats van een moordenaar, dat we ons dan allemaal in die Barabbas zouden moeten herkennen. Ik ben er ook zo eentje, als dat daar had moeten hangen. En als je er dan ook maar achter mag zeggen, maar hij hing daar in mijn plaats. Niet alleen in Barabbas plaats, maar ook in mijn plaats. We horen dus in de vraag 106, enig protest. Van, maak het nou niet te bont. Dat protest hebben we meer gehoord, alleen het stuk van de ellende. Daar heb je ook van die vraag, hè. Heeft God dan de mens niet boos en verkeerd geschapen? Maar God is toch ook barmhartig? En dat soort vragen. Is het dan zo erg? Zijn we dan zo verdorven dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ook in zondag 24. Maar kunnen onze goede werken niet een stukje van onze gerechtigheid voor God zijn? Van die tegenwerpingen, hè? Vragen met maar, zijn altijd tegenwerpingen. Je bent het er niet mee eens. Nou, hoor eens, als u het er niet mee eens bent, dan mag u het zeggen, hoor. Je mag het van mij zeggen. Want als de mensen altijd alleen maar ja knikken, daar heb je ook niks aan. Als mensen ook nog wel eens tegenspreken, dat scherpt op, dat houdt ons wakker, dat houdt ons bij de les. He, dus het is wel eens goed als er wel eens een keertje maar gezegd wordt. He. Maar is het ook niet zus? Of maar is het ook niet zo? He. Want dat houdt ons wel bij de les. Ik denk aan Maarten Luther. Die was blij dat hij door de dwalingen van de Roomse kerk tot het evangelie was gebracht. Hij zei eigenlijk van, dankzij die dwalingen heb ik nu het licht mogen zien. Daarmee praten die natuurlijk de dwalingen niet goed. Maar daardoor zag hij wel des te scherper de kracht van het evangelie in. Zo zouden we eigenlijk ook de remonstranten wel kunnen bedanken die op de Dordtse synode zo dwars lagen. Niet omdat ze die leer aanhingen, daar danken we hen niet voor. Maar omdat ze er wel voor gezorgd hebben, middelijkerwijs, dat wij zulke prachtige leerregels nu in de kerk hebben. In die zin zou je de remonstranten moeten bedanken voor hun tegenspraak. Omdat de kerk ervan geleerd heeft om duidelijk te zien hoe het wel is en dat ook te verwoorden. Dat hebben we eigenlijk middelijkerwijs een klein beetje aan die dwarse remonstranten te danken. Hè? Dus spreekt u ook rustig maar eens wat tegen als u wat tegen te spreken hebt. Ik hoor het wel. Ik zal u ook antwoorden. Het houdt mij ook scherp. Deze tegenspreker, die schijnt gelijk te hebben. Want ja, er staat eenvoudig, gij zult niet doodslaan, gij zult niet moorden. Daar heeft hij gelijk in. Hij schijnt gelijk te hebben. Hij lijkt gelijk te hebben. Maar schijnen en lijken is nog wat anders als blijken. Schijnen en lijken is wat anders als blijken. Want je hebt de schrift heus wel mee, hoor. Als je dit gebod oprekt. Ook naar de wortel van de doodslag toe. Gods geboden, alle 10, zijn zeer wijd. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, zegt de dichter van Psalm 119. Maar uw gebod is zeer wijd. Dat zagen we al bij het eerste gebod, nietwaar? Geen vreemde goden. Nou, dat is alles waar de mens zijn vertrouwen op stelt. En we zagen het bij eerst uw vader en uw moeder. Dat is al degene die God over ons gesteld heeft. En ook daar zie je dat het gebod wijd mag worden genomen, en dat is echt wel naar de schrift. Uw gebod is zeer wijd. En we moeten het gebod niet alleen naar de letter nemen, maar ook naar de geest van het gebod. De zin die erachter zit, de betekenis die erin ligt. En dat is nu bij het zesde gebod zeker niet anders. We moeten ook hier de geest van dit gebod laten meetellen. Het hart moet worden meegenomen. Datgene wat hier afspeelt. In de kraamkamer van de zonde. Want dat is ons hart, hè? Dat is de kraamkamer van de zonde. Als het hier is gegroeid, dan komt het naar buiten. Maar uit het hart des mensen, zegt de Heer Jezus ook, komt voort al die kwade overleggingen en begeerten. Dat komt allemaal uit het hart des mensen vandaan. Hier is de kraamkamer. En als het kind geboren is, ja, dan is het te laat, zullen we zeggen. Dan wordt de daad volbracht. Maar het hoort hier al niet te zitten. Hè? Het hoort hier al niet te zitten. Dat boze begeerten in ons opkomen, dat geeft al aan dat we niet recht liggen. Gij zult niet begeren, het tiende gebod. Dat krijgen we nog straks. Het gaat om het procedure. Maar het tiende gebod, gij zult niet begeren. Dan wordt de wortel van iedere zonde aangepakt. Het feit al dat er begeerten, boze begeerten in ons kunnen opwellen, dat deugt al niet. Dat geeft aan dat wij niet op onze plek zijn. Dat we bedorven mensen zijn. En ook hier, gemeente, zien wij dat. Als je een ander het licht in de ogen niet gunt, dan is dat iets wat hier in je binnenste leeft. Misschien dat je het niet eens laat blijken. Dat zou best kunnen. Maar het feit dat het hier zetelt, dat het hier post heeft gevat, dat die begeerte in je kon rijzen en uitgroeien, zodat je nu inmiddels die mens het licht in zijn ogen niet meer gunt en hem eigenlijk niet meer wilt aankijken. Dat is verschrikkelijk. Dat is een verschrikkelijke zaak wat hier in het hart allemaal wordt uitgebroeid. En de Heere God die ziet het hart aan. De hoogste rechter kijkt verder dan alleen de uiterlijke daad. Dat is het verschil met een aardse rechter. Van een aardse rechter mag je vinden wat je vindt. Je mag denken wat je denkt. Je mag hele bevolkingsgroepen wegwensen. Als je het maar niet uitdraagt. Als je er maar geen gevolgen, consequenties aan verbindt. In de zin van daden en zo. Dan zal de rechter je niet veroordelen. Zeker niet, hè? Want gedachten zijn in de rechtspraak waardenvrij. De rechter let alleen maar, wat heb je ermee gedaan, hoe ben je ermee naar buiten gekomen en wat is er van naar buiten gebracht? Wat is er van zichtbaar geworden? Daar zal een rechter je op beoordelen. Maar dat is bij de Here gemeente niet zo. De Here is de God die harten en die nieren doorzoekt. Hij peilt ons tot in ons diepste innerlijk, niet waar? En dan zien we dus dat hij daar ook wel ziet, hè, wat er aan moorddadige gedachten in ons leven, over onze medemens. Inderdaad, dat licht in de ogen niet gunnen. Inderdaad, hè, allerlei gedachtenspinsels van ik zal dit en ik zal hem dat, hè, als ons enig onrecht is aangedaan door die persoon. Dat we het hem willen vergelden, wraakzucht en dat soort dingen. Hoe komt dat zo spoedig in ons mensen op, hè? Ieder heeft zijn eigen karakter, ik weet het. Bij de een is het misschien iets sterker dan bij de ander. Maar we hebben daar toch, denk ik, allemaal wel iets van. Als iemand iets over ons zegt, iets kwalijks over ons zegt, dan stomen we van binnen, hè? Dan komt dat in ons op, dat die kwaadheid, die boosheid, dat we ons zouden willen verweren. Dat we het hem betaald zouden willen zetten. Wij verdragen het niet als anderen ons iets aandoen of iets kwaads over ons vertellen. Dat verdragen wij eenvoudig niet. En dan rijst de wortel van de doodslag, die rijst al spoedig in ons hart. En dan moeten we niet zeggen, gemeente, ja, maar daar zijn we toch mensen voor. We zijn nou eenmaal mensen, daar moet je maar niet over zeuren, dominee, vanavond. Daar moet je verder maar over zwijgen, want ja, dat is nou eenmaal gewoon zo. Nee, lieve mensen, zo ligt het niet. Dat is niet eenmaal gewoon zo. Dat is door de zonde gekomen. Door onze zondeval. Dat ligt aan onze boze aard. En daar moeten we op gewezen worden. Daar moeten we aan ontdekt worden. Ik heb die boze aard net zo goed als u. En ik moet eraan ontdekt worden voor het aangezicht van de Heer. En u moet er ook aan ontdekt worden. Allemaal moeten we eraan ontdekt worden wie we in feite zijn. In de praktijk van het leven ook nog na ontvangen genade. Want het vlees, het boze vlees, speelt ook dan ons nog altijd weer parten. Het is niet zo dat als je van Christus bent, ja, dan ben je wel in het geloof in hem volmaakt, maar nog niet in de praktijk en in de uitleving volmaakt. Je begint naar alle geboden van God te leven. Dat is zeker waar. Maar het is dikke streep onder het woord begint. Je begint naar alle inzettingen van God te leven. Maar er blijft van het vlees nog heel wat over waartegen gestreden moet worden. Hoort u dat? Waartegen gestreden moet worden. Want de zonde moet bij de wortel worden aangepakt. En de wortel, dat is de begeerte die hier oprijst in het boze hart. Die begeerte, daar hebben wij de krijg mee te voeren. Misschien dat er sommigen onder ons zijn die wel eens wat in de tuin doen. Niet zoveel urkers doen dat, maar er zijn er denk ik wel die een tuintje hebben en af en toe daar wat in wieden. Kijk, als je dan een onkruidje wilt verwijderen, om maar eens een voorbeeld te gebruiken. Een onkruidje wilt verwijderen en je treft alleen de blaadjes eraf en je laat de wortel zitten, dan heb je niks aan. Dan heb je echt helemaal niks aan. Vergeef ze moeite. Want als de wortel blijft zitten, dan staat er over een week weer zo'n onkruidje. Dat loopt gewoon weer uit. De wortel zit er immers nog in. En als je een beetje zware grond hebt en je trekt aan dat plantje, je trekt het eraf, dan blijft de wortel sowieso zitten. Een lichte grond wil de wortel nog wel eens meekomen. Als je er een beetje stevig aan trekt, goed vastpakt. He, dan wil in lichte grond, zandgrond en zo, veengrond, dan wil de wortel wel eens automatisch gelijk mee volgen naar mijn kruid. Maar in zwaardere grond, zoals hier op de bult nog wel eens wordt gevonden, zoals bij mij in de tuin bijvoorbeeld, is het ook wel wat zware grond. Ja, als je dan eraan trekt, dan blijft de wortel gewoon zitten. Dan moet je dus een schepje meenemen om de wortel ermee uit te steken. Als je bijvoorbeeld paardenbloemen hebt, hè, die kent u allemaal wel, paardenbloemen. Die gele bloemen die in het voorjaar bloeien en daarna pluizen. Ja, als je die de wortel niet meeneemt, als je die de wortel laat zitten, dan staat er dus binnen 14 dagen weer een paardenbloem. Daar heb je niks aan. Een paardenbloem kun je het beste uitsteken, zo diep mogelijk. En dat kun je het beste doen als het regent, want dan loopt de regen de wortel in en dan is de wortel sterft af. Dat kunt u, is even een tip, een tuintip zou ik bijna zeggen vanaf de preekstoel. Maar dat is wel zo, maar het gaat erom dat je de wortel, dat je de wortel meeneemt. De wortel die moet worden aangepakt, want God haat die wortel. Hij haat de haat, hij haat de toorn. Hij haat de nijd. Hij haat de wraakgierigheid. Ja, dat staat er. In onze catechismus. Hij haat de haat. En dat is helemaal in overeenstemming met wat onze Heer Jezus Christus ons heeft geleerd. Onder andere in de bergrede. Wie zijn broeder haat is een moordenaar. Wie zijn broeder niet lief heeft is een moordenaar. En de haat die rust in de boezem van de dwaze. Ja, dat is verkeerde zaak dus. Haat, nijd. Nou, we zullen ze maar eens eventjes nalopen. Die dingen die hier dus hier staan als zijnde doodslag. Wortel van de doodslag. Nou, nijd. Nijd, daar is mee bedoeld jaloezie. He, nijdig, dat is niet alleen maar dat je even pisnijdig wordt. Als iemand iets tegen je zegt, kun je wel eens eventjes heel nijdig worden. Nijdig reageren. He, even verontwaardigd. Nee, nijd, dat is eigenlijk zoiets als jaloezie. Denk eens aan Kain. Hij kon het niet hebben, hè? Hij kon het niet hebben. Dat de Heere God het offer van Abel zijn broeder aannam. En het zijne niet. Dat kon hij niet verdragen. Wat had Kain moeten doen? Hij had de oorzaak bij zichzelf moeten zoeken. Waarom neemt de Heere mijn offer niet aan? Het was een Kains offer zonder geloof en zonder dankbaarheid gebracht. Zonder liefde. En dan is het de Heere God niet om dat offertje te doen. Als er geen liefde bij is, dan is het niks. Daar had hij de oorzaak moeten zoeken, maar dat zoekt een mens gewoonlijk niet. Hè? Een mens zoekt de oorzaak gewoonlijk niet bij zichzelf. Daar hebben we weer zo'n probleem met ons zondaren. Wij zoeken de oorzaak altijd weer bij een ander en nooit bij onszelf. Kain had de oorzaak bij zichzelf moeten zoeken. Dan was hij zondaar geworden voor God. Maar hij misgunt het zijn broeder Abel dat God dienstofferande wel aanneemt. En dat baart in zijn ziel, dat baart in zijn ziel de haat. Van nijd komt haat. Haat en toorn. Haat en wraakgierigheid. Haat en doodslag. En wie zijn broeder haat, is al een doodslager. En dat betekent dus gewoon, gemeente, dat Kain zijn broeder Abel al lang had gedood, eer dat hij hem feitelijk neervelde met, hoe dan ook, met een handslag of met een stok, dat weet ik niet hoe hij dat gedaan heeft. Maar in ieder geval, voordat hij hem neervelde, had hij hem eigenlijk al in zijn hart gedood. En zo lag het met Esau ook. Esau had ook de oorzaak bij zichzelf moeten zoeken. Hij had aan Jacob zomaar zijn eerstgeboorterecht verkocht. Hij gaf nergens om. Hij gaf nergens om. En toen zijn broeder hem toen ook de zegen ontstal. Toen had hij ook de oorzaak bij zichzelf moeten zoeken. Ik geef immers nergens om. Ik geef nergens om. Hij vond geen plaats des berouws, zegt de schrift. Hoewel hij de zegen wel zocht, hè. Hij zocht die met geween. De zegen zocht hij met geween. Maar hij vond geen plaats des berouws. Hij wilde zijn moeder Jacob doden. Jacob moest vluchten naar Laban, want hij wilde zijn moeder doden. Rebecca heeft het bij tijds gehoord. Maar dat is ook zo'n voorbeeld, hè. Zo'n voorbeeld dat je ziet dat dan de moord, die gaat oprijzen in het hart. Gelukkig heeft Esau die niet ten uitvoer kunnen brengen. Maar in zijn hart had hij hem eigenlijk al dood geslagen. God houdt de wortel van de doodslag voor zonde, niet waar? En zo ligt het nog steeds, hoor. Zo ligt het nog steeds. Als wij onze broeder haten, dan moet je er maar op rekenen dat de Heere God zegt, je hebt geen leven in je blijvende. Geen doodslager heeft het leven in zich blijvende. En dan is dat leven, dat is dat leven met een hoofdletter. Dat is dat leven Gods, dat is dan niet in je. Dat kan niet, dat kan niet. Hè. Want je kunt niet je broeder haten die je gezien hebt en God lief hebben, dat kan niet. Hè. Je kunt niet je broeder haten en een kind van God zijn. Van Christus zijn, dat is onmogelijk. Hè? Je bent dan een doodslager in de ogen van God. En dus pas op met die jaloezie. Met die nijd. Daar begint het vaak mee. Dat je die hebben kunt van een ander. Niet kunt verdragen. En dat je die andere dan op aankijkt. Terwijl het probleem juist jou, vaak bij jouzelf ligt. Hè? Net zoals bij Kain en bij Esau. Het probleem ligt vaak bij jezelf. Maar je kunt het van die ander niet verdragen. Daar moet je tegen strijden. En als je van Christus bent geworden, dan leer je ook daartegen strijden. Want Paulus zegt, we leren dan het vlees en de begeerlijkheden te kruisigen. Te kruisigen. En waarom zou Paulus dat nou kruisigen hebben genoemd? Nou gemeente, ik denk dat u dat wel begrijpt. Omdat dat bij het kruis gebeurt. Bij het kruis, daar gaan je begeerten eraan. Daar worden je begeerten tot in de wortel aangepakt. Daar leer je tegen de begeerten, de boze begeerten van het vlees, zoals haat, nijd en jaloezie, te strijden. Dat leer je bij het kruis van Christus. Daarom noemt de Bijbel dat de begeerten van het vlees kruisigen, daartegen strijden al de dagen van het leven. En dat gaat dus niet in eigen kracht. Nee, dat gaat helemaal niet in eigen kracht. Dat kan alleen maar in de kracht van Christus. Dat kan alleen maar door de genade van het kruis. Dat kan alleen maar als je veel bij Golgotha vertoeft. Want daar wordt de liefde Gods in je hart uitgestort. Ook de liefde tot je naaste. Ook de liefde tot zelfs je vijand. Nijd dus. En haat. Haat, dat is de uitgegroeide vrucht, zou ik bijna zeggen, van de jaloezie. Van de nijd. Dat is niet de enige bron van haat natuurlijk. Jaloezie is niet de enige bron van haat. Natuurlijk niet, het kan ook onrecht zijn dat je aangedaan is. En dat weegt bij ons ook altijd zwaar, hè. Ik moet eerlijk zijn, gemeente, dat heeft bij mij ook altijd heel zwaar gewogen. Altijd heel zwaar gewogen. Onrecht dat je is aangedaan. Daar heb ik zelf nogal aardig wat mee te maken gehad, zo in de loop van de jaren. Ook binnen de kerk. Onrecht dat je is aangedaan. Dat kan je heel erg dwars zitten. Maar als je dan je broeder gaat haten, dan ga je toch het verkeerde pad op. Dan ga je toch het verkeerde pad op. En dat gebeurt zo makkelijk, hè.
Dat gebeurt zo makkelijk. De nijd kan zo makkelijk, de jaloezie kan zo makkelijk in ons oprijzen, maar ook de haat als er ons iets is aangedaan. Hè. Als we ons onheus behandeld voelen door iemand, door wie dan ook, binnen de kerk, buiten de kerk, ja, dan nestelt soms zomaar de haat tegen iemand in je hart. En dan ben je dus een doodslager geworden. Een iegelijk staat er, die zijn broeder haat, is een doodslager. Is er dan geen haat die wel terdege goed is en mag? We zongen het Psalm 139. Zou ik niet haten die u haten en verdrietig zijn in degene die tegen u opstaan? Haten die u haten. Ik haat hen met een volkomen haat, staat er dan. Mag dat dan wel? Mag je die dan haten? Nou, niet om hun persoon mag je ze haten. Maar wel om wat ze doen. Als ze tegen God opstaan, dat ze je God beledigen, daar mag je ze in haten. Dus niet als personen mag je ze haten, maar wel in hun doen en in hun drijven. Omdat je God lief hebt en omdat je een afkeer hebt van het haten van God, dat zij laten zien, hè. Zij haten God en daar kun je niet anders dan afkeer van hebben. Die haat, die valt niet af te keuren. Maar alle andere haat, alle persoonlijke haat, de schrift die zegt, leg die af. Leg dan af alle haat en nijd. Daar hebben wij het wel vaak heel erg moeilijk mee. En van onszelf gaat dat ons echt niet lukken, beste mensen. Dat gaat je echt niet lukken. Want ik kan u wel duizend keer zeggen, je moet haat en nijd afleggen. Maar dat doet u toch niet, hè. Dat doet u toch niet. Tenzij dat je ermee bij Christus komt. Tenzij dat je ermee naar het kruis gaat. Dan zal het lukken. Dan zal het kunnen. Maar zolang als je er niet mee tot Christus komt en er niet mee tot de Heer gaat en tot het kruis van Golgotha nadert, om ze daar gedood te krijgen, ja, dan is het een onmogelijke opgave. Want het ligt niet in onze natuur om dat te doen. Om de nijd en om de haat te laten, dat ligt niet in onze natuur. Het ligt in onze natuur om God en onze naaste te haten. We zijn geneigd van nature God en onze naaste te haten, zegt Gods woord. En daarmee worden we allemaal dus als doodslagers te kijken gezet. En dan wordt er ook nog genoemd de toren. Ik weet dat toren wel menselijk is, dat is absoluut zo. Toren is menselijk en niet alle toren is verkeerd. Niet alle toren, daar moeten we wel onderscheid in maken. Hè? Want kijk, de toren kan in je oprijzen, dat is menselijk, zeggen we. Dat maar toornig blijven, boos blijven, dat is duivels. Hè? Dat wordt wel eens gezegd, misschien hebben we dat ook wel eens gehoord. Hè? Boos worden is menselijk. Boos blijven, toornig blijven, dat is duivels. Niet alle toorn is verkeerd, zeg ik, want er staat dat God ook toornt. En we zagen net ook dat God haat, hè, die haat ook de goddelozen in hun doen. Hè. God haat ook de goddelozen in wat ze doen. Ik moet zelfs aan de Heer Jezus denken, er staat van de Heer Jezus zelfs dat hij getoornd heeft. En we belijden toch dat hij zonder zonde is geweest. Hè? Dat is dus toren zonder zonde. Waar was dat? Dat de Heer Jezus toornig werd. Dat was toen hij in de synagoge te Capernaum was. En toen ze op de Sabbat hem waarnamen. Ze zaten te gluren of de Heer Jezus niet die man met die verdorde verlamde hand zou genezen. Want ze wilden iets tegen hem aan te klagen hebben. Ze zaten daar toen al moordplannetjes te smeden.
En dan staat er dat de Heere Jezus hen met toorn aanzag. Let op. Tegelijk bedroefd zijnde om de verharding van hun hart. Tegelijk bedroefd zijnde om de verharding van hun hart. He, dus dat is zuivere toorn. Bij ons is de toorn maar zelden zuiver. Wij gaan al gauw de perken te buiten. Hè? Dat je toornig wordt als mensen je onheus behandelen. Dat is op zichzelf inderdaad menselijk. Dat zal iedereen wel hebben. Maar wij weten geen maat te houden. Dat is het punt. De Heer Jezus die was toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verharding van hun hart. Dat is een zuivere toorn. Zo mag je als ouders ook best wel eens even toornig op je kinderen zijn. Best wel eens even boos op ze wezen. Het wordt Eli, de priester, in Silo, kwalijk genomen dat hij zijn zonen nooit toornig had aangezien. Hij had er wel eens wat van gezegd. Dat ze het niet goed deden daar in dat heiligdom. Had hij wel eens wat van gezegd, maar hij had nooit doorgepakt. Hij had ze nooit aangepakt. Hè. En dat moet wel terdege gebeuren. Er is dus terechte toorn. En als je die op een goede wijze uit, maar wie weet van ons de juiste mate houden. Daar hebben we het probleem. Hè. Wie weet van ons de juiste maat te houden. De Heere eigenlijk alleen. De Heere Christus alleen. Wij gaan al gauw de perken te buiten. En dan is de toren niet zuiver meer. Niet goed meer. En dus toren die kan er zijn. Die mag er zijn op het persoonlijke vlak. Maar je moet zeker niet toornig blijven. Want wat zegt de schrift daarvan? Ja, dat weet u wel. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En wie is er nou van ons die kan zeggen, nou, ik heb nooit de zon onder laten gaan over mijn toornigheid. Wie van ons kan dat nou zeggen? Ik denk van niemand, ik ook niet. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik ook. Niet. Ik ben ook een zondig mens gelijk gij. Absoluut zeker waar. De zon moet niet ondergaan over je toornigheid. Of op een andere plaats zegt Paulus, geeft de toorn plaats. En dan bedoelt hij niet van, laat die toorn maar zijn plaats innemen. Laat die maar lekker doorgaan. Nee, hij bedoelt daarmee dat je aan de toorn ruimte moet geven om stoom af te blazen. Om af te koelen. Daar is wat ruimte voor nodig. Hè. Die toren die moet kunnen wijken. Die moet weg kunnen. Hè. Die moet af kunnen koelen. Dat is de betekenis van geeft de toren plaats. Dus niet van geef hem maar een plaats in je leven. Laat die toren maar blijven. Nee, juist niet. Hè. Geef die toren plaats. Dat betekent dus geef hem ruimte zodat hij zich ontladen kan. Zodat hij weg kan. Eerst tot 10 tellen, zeggen ze wel eens. Hè? Als je boos wordt, als je toornig wordt. Eerst tot 10 tellen. En dan pas iets zeggen. Wie daar nooit tegen gezondigd heeft, gemeente. Ik denk niet dat die er veel zijn. Maar dat stelt ons wel allemaal schuldig voor God. En dan staat er ook nog de wraakgierig. Dat we ons allemaal zo graag willen laten gelden als ons niets wordt aangedaan. Allemaal zo graag eigen rechter willen spelen, nietwaar? Het recht in onze eigen hand willen nemen. En het zelden of nooit over willen laten aan God. Zie je wel? Wij zijn zelfdoeners. Ook in dat opzicht. Als ons iets wordt aangedaan, dan leggen we het niet voor de Heere neer. Maar dan zeg ik, ik zal hem. Ik zal dit en ik zal dat. En juist daarmee vervallen we in de doodslag. In de doodslag. Ingeteerde toren ingeteerde toren. Die kan vasthechten in je hart. En daar kan blijven zitten. Ja, die leidt tot bitterheid. Tot wrevel, tot wraakzucht. En dat werkt Gods gerechtigheid niet, zegt de Bijbel. De toren des mensen werkt Gods gerechtigheid niet. En wat betekent dat? Wel, ja, kijk, als wij onszelf wreken, toornig wreken, dan hebben we het zelf al gedaan. Dan hebben we zelf onze eigen rechtszaak, die hebben we afgewikkeld. In plaats van dat je hem aan God had voorgelegd, dat was beter geweest, hè? Dan kon je het van God verwachten dat hij het voor je opnam. Dat hij jouw zaak beslechten zou. Maar dat doet de Heer nou niet meer. Als je het zelf al gedaan hebt, dan doet de Heere God het niet meer. Dus de toren van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Je staat hem juist in de weg. Je staat hem juist in de weg, hè? Want de Heere die wordt eigenlijk belemmerd om het nog voor jou op te nemen. Je hebt het immers zelf al beklonken, zelf al gedaan. Dan heb je van de Heere niets meer te verwachten. We moeten dus afzien van de toren, afzien van de wraakzucht. En dat gaat alleen maar, ik herhaal het, alleen maar in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Alleen maar in het leven van de dankbaarheid. Kan daar bij ons met vallen en opstaan, hoor. Met vallen en opstaan. Iets van worden gevonden. En dan is het nog maar gelukkig, gemeente. Dan is het nog maar gelukkig dat die wortel van de doodslag die in ons allemaal zit. Nijd, haat, toorn, wraakzucht. Dat die niet altijd tot de daad leidt. Hè? Daar hebben we gelukkig zijn er overheden die de wraakzucht intomen. U mag geen eigen rechter spelen. Dat mag niet. Dan krijg je met justitie te maken. Dus dat weet je. En daarom leidt het gelukkig niet altijd maar tot de daad. Hè? En we hebben ook nog iets van een geweten. En we hebben ook nog iets van besef van fatsoen, hè. Je moet toch ook als een fatsoenlijk mens door het leven gaan, hè. We hebben nog wel enig onderscheid tussen goed en kwaad als mens. En dat houdt ons gelukkig in toom, hè. Zodat we niet al te zeer met de doodslag naar buiten zullen komen. Hij blijft hier wel vaak in het hart zitten, in het hart zitten. Hij zoekt wel zijn weg ook naar buiten. Maar dat we echt iemand zullen doden, hè, dat wordt gelukkig door teugels verhinderd. Hè. Zo heeft de Heere God er in zijn algemene goedheid voor gezorgd. Dat de doodslag zich niet altijd in werkelijke doodslag, in moord vertaalt. En toch is en blijft het zo. Dat ook zonder de daad het zonde is voor God. Wat ontdekken ze? Allemaal moordenaars. En Jezus heeft aan het kruis, in de plaats van een moordenaar, gehangen. Ja, die was ook tot de daad overgegaan, dat is waar. Die had zich nergens door laten weerhouden, die had in een opstand iemand doodgeslagen. En Kaïn had het ook. En Esau, die had het ook liever gedaan, maar die werd er gelukkig door verhinderd, omdat Rebecca hem wegstuurde. Naar Laban toe. Anders was het ook verkeerd afgelopen met Jacob. Allemaal doodslagers. Belijden we dat voor de Heer? Wat er in ons hart is. We zeggen allemaal dat we zondaar moeten worden voor God. Maar er wordt geen mens zondaar voor God. Zolang als we dit allemaal maar laten lopen, hè, en allemaal maar goed vinden. En allemaal van onszelf verdragen. En hier de schuld en de zonde van niet inzien. Hè. Als je in de spiegel kijkt, moet je wel zorgen dat de spiegel schoon is. Want als de spiegel niet schoon is, als de spiegel bewazend is, dan zie je nog niks. Of je ziet iets heel vaags. Een klein beetje wat van je zonde. Zorg nou dat de spiegel schoon is. Helder. Iedere dag even de doek eroverheen. De spiegel waarin u kijkt, de spiegel van de wet. Laat die vooral toch helder zijn. Glashelder. Dan zie je tenminste hoe je er zelf uitziet, nietwaar? En als je dan van jezelf schrikt en je komt je zonde te belijden en te erkennen. Heren, ik ben die Barabbas. Ik ben die moordenaar al vele keren geweest. Want het is niet bij een incident gebleven. Het is niet een eenmalig iets. Vele keren hebben wij door haat en nijd en toren en wraakzucht het zesde gebod aan onze laars gelapt. En zijn die boze begeerten die zijn ontwikkeld in ons hart. En die zijn daar blijven zitten wellicht. Misschien wel tot op de huidige dag toe. Dat zou best wel eens kunnen. En dat ze tot op de dag van vandaag er nog steeds zitten. Lieve mensen, dat kan niet zo doorgaan. Dat mag niet zo doorgaan. Want geen moordenaar zal het eeuwige leven beërven. Je hebt het leven niet in je blijvende, zegt de schrift. Als je je broeder haat, dan heb je het leven niet in jouw blijvende. Dan blijft het eeuwige leven niet in jou. Dat kan niet zo zijn. Dat heb je niet en dat houd je niet, dat eeuwige leven. Dat is een waarschuwend woord. We zullen met de zonde moeten breken. We zullen tegen de begeerte moeten strijden. En dus moeten we naar de Heer Jezus toe. Want daar leer je het los te laten. Daar leer je te zeggen, Heere, u weet hoe het zit. U weet alle dingen. U weet wat mij is aangedaan. U weet van de hoed en de rand. U hebt alles waargenomen, ik leg het in uw hand. Dan kun je het kwijtraken. Dan moeten die begeerten die in je opspelen van ik zal dit en ik zal dat en zus en zus en zo. Die moeten het onder spit delven. Als je het bij de Heere neerlegt. Zoals in Psalm 37 ook zo prachtig stond, zwijg Gode stil. En breng het bij de Heere, hè? Leg het bij de Heere neer. Laat het je drift niet ontsteken, zo stond er in die psalm. En laat het je drift, je toren niet ontsteken. Laat het maar niet gebeuren. Hè? Als je de voorspoed van de goddeloze ziet, ontsteek je drift en toren maar niet. Nee, maar beter niet. Leg het maar bij de Heere neer. Heere, u weet hoe het zit. En als u alles bij de voet van het kruis mag brengen en aan de voeten van de Heere mag neerleggen. Ja, dan kan dat wel eens zo zijn, gemeente, dat het van je afvalt. Dat het van je afvalt. En dat je met de psalmist mag zeggen, doe gij me recht. En dat betekent dus niet dat je dan van een ander alles maar goed moet keuren. En dat je het kwade goed moet gaan noemen. Dat je moet gaan zeggen van wat hij gedaan heeft, dat heeft hij goed gedaan. Nee, wat kwaad was, was kwaad. En het heeft je geraakt, het heeft je bezeerd. Het heeft je pijn gedaan tot in het diepst van je ziel. Dat blijft zo. Dat blijft zo. He, kwaad is kwaad. Maar als je de wraakzucht mag laten varen, dan ligt het in de handen van de hoogste rechter. Snapt u? Dan ligt het in de handen van de hoogste rechter. En daar ligt het het veiligst. Veel veiliger dan bij jou. Veel veiliger dan bij jou. Leg het maar neer in de handen van de hoogste rechter. Dat is niet onmogelijk hoor. In het leven van de genade, met Gods genade en hulp, vraag er maar om. Kan het dat het van je afvalt. En dat je met de psalmist zegt, gij ziet het immers. Uw recht beslissen mijn
geschil. En zelf laat je het los. Omdat je het in Gods hand hebt gelegd. Dat is de weg van de dankbaarheid. En we zitten in het stuk van de dankbaarheid immers. Dat is de dankbaarheid. Het leven der dankbaarheid. Toorn, haat, nijd, werken van het vlees. Die moeten gekruisigd worden. Bij het kruis van Jezus gebracht. Want daar verdwijnen ze. Als sneeuw voor de zon. Amen.